Nou, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de podcast De Bedrijfsjurist. Vandaag aanwezig is Maaike Roens van House of Lawyers. Welkom, Maaike.
Dankjewel, Diederik.
Misschien goed om te beginnen kort met wie ben je?
Ik ben oprichter van House of Lawyers, oud advocaat en oud interim bedrijfsjurist.
Heel goed. En je hebt op een gegeven moment bedacht om House of Lawyers op te richten. Kan je kort aangeven hoe je daartoe gekomen bent en waar je nu staat?
House of Lawyers is mijn bedrijf en daarin verbinden we business-minded legal counsels aan bedrijven. Met de nadruk op business-minded en senior. Hoe ben ik daarop gekomen? Nou, eigenlijk vanuit mijn ervaringen als interim bedrijfsjurist de afgelopen 15 jaar. Onder andere bij een groot uitzendbedrijf gewerkt en daar gezien hoe je dat doet, hoe je dat organiseert, hoe een flexibele schil kan worden ingericht. Maar eigenlijk nog belangrijker mijn ervaringen zelf als interimmer. Hoe is dat? Wat breng je? Wat heb je zelf nodig in je juridische interim bestaan? En vanuit die ervaringen en ook wel een visie op hoe flexibel juridisch werk anders en beter kan, heb ik House of Lawyers opgezet. Ja, en waar we staan. We zijn nu 3 jaar bezig. Club met 20 senior legal counsels die zich aan House hebben verbonden. En het gaat hartstikke goed. We hebben heel veel lol. Mooie klanten. Mooie House talks kunnen we verzorgen voor onze klanten. Dus het gaat hartstikke goed.
Ja. Hey Maaike, voordat we ingaan over de House Talks. Want je zei net, business-minded legal counsel. Dat vind ik een heel mooi begrip. Maar wat betekent dat voor jou? Dus wat onderscheidt een business-minded jurist ten opzichte van een andere jurist? Wat is daar voor jou het kenmerkend verschil?
Het kenmerkend verschil is dat een business-minded legal counsel, dat is gewoon een commerciële jurist, iemand die weet wat de business nodig heeft, dus die zich echt opstelt als legal business partner. En bij voorkeur niet een interimmende advocaat. Dus de mensen die wij voorstellen, die hebben allemaal in-house ervaring en die weten gewoon hoe dat werkt in een bedrijf. Dus die denken mee, die gaan geen memo schrijven. Nou, dat weten we allemaal wel. Dat doet niemand meer, hoop ik, als interimmer. Maar die zijn proactief en ook wel gewoon commercieel. Ja. Dus geen lange mails als dat niet nodig is.
Ja. Nou, daar kun je natuurlijk uren over doorpraten. Want het lastige is natuurlijk altijd, hoe kom je daar dan? Want iedereen zal wel zeggen, ik ben business-minded. En toch zie je natuurlijk het ook af en toe nog wel eens dat je denkt, dat zou nog wel weer anders kunnen. Maar goed, dat gaat misschien iets bestek buiten. Wil je iets vertellen over je House Talks? Daar heb je er nu inmiddels een aantal van gehad.
Ja, House Talks zijn voor... kijk, ik heb heel erg gedrive om te vernieuwen, ook in legal. Ik loop natuurlijk ook al een tijdje mee en ik zie wel wat voor wereld wij opereren, wat voor juridische werkelijkheid er in Nederland is. En ik denk dat dat allemaal wel wat... wat anders kan. En voor mij, ik doe dat natuurlijk met House of Lawyers, maar de House Talks zijn ook echt wel een middel om onderwerpen op de kaart te zetten waarvan ik denk, het is best handig en nuttig als legal professionals in Nederland daar ook eens over na gaan denken. Dus voor mij, ik kan er ook heel veel in kwijt. Het is geen speeltje, maar het is voor mij wel een soort platform om belangrijke juridische onderwerpen te agenderen. En dat zijn, zoals wij dat dan aanbieden, het is voor heads of legals en general counsels en legal directors. Mm-hmm. Het is ook voor ons natuurlijk wel een middel om in contact te komen met deze professionals. Maar het is er juist om hen te inspireren, dus om hen zelf te inspireren en om hun teams happy en efficiënt te houden. Dus dat is een beetje de kapstok. We hebben er 9 georganiseerd. Dat zijn hele diverse onderwerpen, maar ik probeer ook wel heel erg aan te haken bij wat er trending is, wat er speelt. We hebben een keer gedaan. Het is sowieso niet juridisch inhoudelijk. Ik bedoel, daar zijn nog genoeg cursussen over. Ja. Maar wat hebben we gedaan? Wat voor route leg je af? Legal journey heeft iemand over verteld. Legal projectmanagement. Hoe inspireer je je team? Legal operations is ook aan de hand geweest. Impact organisaties. Purpose is natuurlijk heel erg actueel. Wat kan je daar als legal mee? En social leadership. Dus we proberen van alles op de kaart te zetten en dan de link met legal te vinden.
Ja, Oké. Hey, het gaat natuurlijk best, denk ik, voor de luisteraar best snel. Hè? Legal journey, purpose, social leadership, hoe inspireer ik mijn team? Dat zijn best wel hele mooie thema's. Dus dat verbindt ons zeer. Maar bijvoorbeeld een legal journey, wat moet ik daaronder verstaan? Wat wordt daar dan in besproken?
Nou, dat was de general counsel van Schiphol die vertelde welke route zij in haar carrière heeft afgelegd om te komen waar zij is. Mm-hmm. En waar zij tegenaan is gelopen en hoe zij het nu aanpakt. Dus het was ook heel erg delen van haar aanpak. Blijkbaar werkt die met andere general counsels opdat zij ook weer geïnspireerd zijn.
Ja.
Welke stappen zij richting hun team en in hun eigen carrière kunnen zetten.
En je zegt, je hebt er nu 9 gehad. Zijn daar nu centrale thema's uit te halen waar je van je zegt, nou, dat is misschien aardig om dat eventjes te delen met de luisteraar?
Ja, leuk dat je dat vraagt, want ik heb daar ook naar gekeken. En wat ik zat te denken, nu onze wereld zich weer beetje bij beetje opent, hè, we zijn in het najaar van 2021, dacht ik, laten we eens terugkijken. Ook op deze house talk, want het is niet alleen een tijdsbeeld, maar ook wel een beeld van de recente ontwikkelingen bij juridische afdelingen en wellicht van het juridisch landschap. Ja. En ik dacht, wat zijn dan de inzichten? Wat hebben we geleerd? Wat kunnen we meenemen? Welke invloed heeft het de afgelopen tijd dan gehad op hoe wij naar het vak van jurist kijken? En gek genoeg heb ik toch wel 3 pijlers kunnen vinden die in alle 9 house talks wel terugkwamen. En dat zijn dan de thema's human, menselijkheid, creative en legal tech en zo. Zeg ik er met name, zeg ik en zo erachter. Maar ik denk dat je aan de hand van die 3 thema's dat je wel meer kunt zeggen over het juridisch landschap.
En als je dan kijkt naar het eerste thema human, hoe zou je dat willen definiëren of wat vind je dat daaronder valt?
Nou ja, wat ik merkte, zowel natuurlijk in de afgelopen periode, maar ook in de gesprekken met legals, is dat er lijkt meer besef te zijn van het feit dat rechter is voor mensen en door mensen. Dus de menselijke maat is terug en dat betekent dus ook een herwaardering van waarden als empathie, aardig zijn, gelijkwaardigheid, oprechtheid en vertrouwen. En ja, dat lijkt misschien tegenstrijdig met het vak van jurist. Maar ook juristen zullen steeds vaker gevraagd worden om een menselijke benadering te hanteren in hun juridische werk.
Denk je dat de hele toeslagenaffaire daaraan heeft bijgedragen in Nederland, in dat landschap?
Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Dat is natuurlijk ook is te rigide geopereerd en niet gekeken naar de mens achter het dossier. Mm-hmm. Maar een voorbeeld zou bijvoorbeeld zijn, hoe kun je dat dan doen? Dat zijn de voorbeelden die ook naar voren kwamen bij de house talks. Nou, contacten korter maken, leesbaarder maken, eerst converseren, dan pas conflict. Ga aan tafel zitten, presenteer juridische informatie visueel. Legal design is natuurlijk heel actueel.
Ja.
En we hadden laatst ook nog artikel over, kijk naar zorg wil in plaats van zorgplicht. Dus probeer gewoon ook niet alleen maar naar die regeltjes te kijken, maar wat je zelf als jurist kunt bijdragen aan de oplossing. En probeer dat een beetje menselijk te laten zijn.
Dat zijn wel een paar hele mooie takeaways al, ook voor bedrijfsjuristen gewoon die in het veld zit.
Ja, en trouwens ook niet alleen bedrijfsjuristen, maar ook voor juristen die in de publieke sector zitten. Want ik zat er even op te reflecteren. En toevallig, als we dit opnemen, ben ik binnen de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst ben ik verantwoordelijk voor bezwaar en beroep. Dus een best groot team. Toevallig hadden wij gisteren een gesprek met 2-3 juristen over, gaan wij nou wel of niet een beroep doen op niet-ontvankelijkheid? Dus hè, een ouder of een gemachtigde heeft te laat een bezwaarschrift ingediend. Als je het even heel klassiek bekijkt, dan denk je, dat is een no-brainer. Hè?
Ja, klaar.
Beroep op niet-ontvankelijkheid, klaar. Maar als je dacht, nee, maar we doen dit voor de ouders, dan kun je er ook anders naar gaan kijken. Maar dan krijg je onmiddellijk weer, wat vind je dan nog een redelijke termijn? Hè? Dus als iemand 3 dagen te laat is, dat moet dan kunnen. Oké, maar wat nou? Dus hoe ga je daar dan mee om in je rol als jurist? Het is dan even publiekrechtelijk, maar ik kan me privaatrechtelijk ook wel een paar
keer. Ja, een heel mooi voorbeeld. En ook dat je zegt, wat is een redelijke termijn? Want die noemde ik net niet, maar daar hebben we het wel even een keer in een andere ronde tafelgesprek kwam dat ook naar voren. de herwaardering van de redelijkheid en billijkheid. Die kan best wel weer een beetje opgepoetst worden en erbij gehaald. Iedereen wordt dat een beetje lacherig over gedaan. Ja, redelijkheid en billijkheid. Maar het is wel essentiële waarde in het recht. Dus misschien kun je daar kapstok vinden om...
Maar goed, dat zijn hele interessante discussies. Want ja, waar leg je dan wel de grens? Hè? Dus als iemand na een jaar komt, zeg je... Ja, jongens, we kunnen niet bezig blijven. Hè? Dus ergens ga je ook een keer zeggen... En er zijn door de wetgever natuurlijk termijnen bedacht. Hè?
Ja.
En rechters gaan over het algemeen redelijk strikt mee om ook. Hè? Te laat is te laat. Even een bruggetje van hoe ga je daar dan mee om als jurist?
Het tweede element wat je noemde was creative...
Ja, creatief. Ja. Een roep om meer creativiteit, ook in legal. En kijk, ook al lijkt het op het eerste gezicht niet zo, het vak van jurist is heel creatief. De wet is de basis, maar daarna begint het. En dan wat ter sprake kan is, welke rol ga jij dan zelf spelen als jurist? Kijk daar creatief naar en welke waarde wil je daarbij hanteren. En probeer ook creatief te zijn. Denk out of the box. Denk out of your legal department. Probeer te bedenken wat voor jurist je wilt zijn. Durf naar voren te stappen. En kies en creëer dan ook je eigen juridische werk. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Dat je zegt, dit vind ik belangrijk. Ik ga me hierop focussen. Of ik ga alleen nog maar deze doelgroep. Maar probeer wat creatiever. En wat meer, nou, niet los te komen van de wet. Maar wel wat meer gewicht te geven aan de eigen rol die je kunt spelen.
Ik kan me indenken dat als je dat doet als jurist, of dat nou ook binnen de overheidsomgeving of een private omgeving, is dat je werk ook leuker kan maken.
Ja, dat hoop ik wel, ja.
Heb je concrete voorbeelden of waren er elementen die er in de talks naar voren komen waar dit ook echt werd benoemd? Zonder uiteraard...
Het hoort natuurlijk ook bij als je doet wat je leuk vindt. Dan voelt het niet als werk. Dus kijk, juridisch werk is best soms misschien een beetje saai. Ik durf het niet hardop te zeggen. Maar als je denkt, oké, dit is mijn werk, maar ik geef daar deze invulling aan. Of ik zorg dat ik iedereen die iets van mij wil weten, dat ik daar een afspraak mee maak. Of wat dan ook. Geef je eigen accent eraan. Dus kijk toch gewoon creatief naar je baan als bedrijfsjurist.
Nou, je ziet natuurlijk in deze tijd dat je steeds meer gaat naar standaardcontracten en een bijna invuloefening ondersteund door allerlei tooling. Dat kan natuurlijk ervoor zorgen dat het werk van een bedrijfsjurist enigszins repeterend wordt.
Ja, maar dat is ook niet erg. Daar gaan we ook naartoe, denk ik. Maar je kunt wel bij je rol als legal counsel ondernemerschap tonen. Dus stel je op als business partner, kijk kritisch creatief naar je werkzaamheden. Ja, en juist dat kwam ook naar voren. Dat was een heel mooi voorbeeld. Dat een hele afdeling werd ingericht aan de hand van de strategie van het bedrijf. Dus dat zijn er dan 5 of 10 pijlers. En er werd gezegd, alleen nog dit werk doen wij, want dat brengt waarde voor het bedrijf. Dus al het andere gaan we ook gewoon nee tegen zeggen. En dat soort werk zou je bijvoorbeeld kunnen automatiseren, wat je zei.
Een mooi bruggetje naar je derde pijler, maar dan komen we misschien zo wel even wel legal tech, et cetera. Want zou je niet het werk wat meer operationele standaardmatige werk, zou je dat niet in de een of andere manier moeten automatiseren?
Ja.
En dat je rol als bedrijfsjurist dus misschien wel veel leuker wordt. Hè? Dus in plaats van dat je dus vooral standaard werk zit te doen en invuloefeningen, dat je juist zegt, nee, dat zorgt ervoor dat dat op een andere manier georganiseerd wordt. En mijn toegevoegde waarde zit juist in het klantcontact en het creatieve. Wat
het creatieve en het luisteren. Ik bedoel, dat is ook een menselijke waarde. Dat je echt goed naar het probleem achter de vraag kijkt of dat je doorvraagt. En ik denk ook, het zal vast die kant op gaan, dat standaardiseren. En wat ook nog naar voren kwam, is aarzel ook niet om creatief te kijken naar de samenstelling van het legal team. Want... Je zult zien dat er ook heel veel andere disciplines kunnen bijdragen. Dat zie ik ook bij een van de klanten van House. Dat is dan een technisch bedrijf, maar die zeggen wij hebben ook wat agile specialisten erbij gezet. En het is nu allemaal veel strakker ingericht. Of haal HBO-juristen erbij. Die hebben hele andere vaardigheden dan de anders geschoolde juristen. Ja, en natuurlijk operations managers. Dus als dat je collega's worden, kun je van leren.
Ja,
als jurist.
Zeker. Maar dat is natuurlijk denk ik vooral... relatief eenvoudig te organiseren bij wat grotere juridische afdelingen. Hoe kun je dat creatieve, wat we nu bespreken, ook meer inzetten bij een kleiner team? Want meerdere van de bedrijfsjuristen zitten natuurlijk in afdelingen van 1, 2, 3, 4 mensen. Hè? Dus dan is het misschien allemaal net wat. Heb je daar gedachten bij?
Nou ja, ik ben natuurlijk niet de specialist op dit vlak. Maar wat ik wel wat ik me kan voorstellen is dat je daar toch zult moeten gaan hebben van legal tech. Dat je heel goed naar je afdeling kijkt. Wat voor werk doen we nu eigenlijk? Hoeveel tijd besteedt iedereen daar eerlijk aan? Dus eerlijkheid, openheid, dossierkasten open en niet verschuilen. Ik heb het zo druk. En ondertussen is dat misschien niet zo.
Ja.
Dus,
of druk met de verkeerde dingen.
Druk met de verkeerde dingen, ja. Dus als je dan zegt van dit is standaard werk, dit gaan we automatiseren. Dan kun je dus weer als jurist meer waarde voegen, ook in een klein team, door misschien een dag met commercie mee te lopen of wat dan ook. Dat je echt ziet waar ze tegenaan lopen. Dus misschien een utopie, maar dit zou een optie zijn.
Ja, ja dat doet me denken aan ooit een keertje in de Senior League of Council Academy. Max Hübner die zei van ik probeer gewoon één dag in de week echt on tour te zijn. Dus ook afspraken van je denkt, ja, kun je niet telefonisch doen? Nee. Juist eventjes daar naartoe, omdat je dan ook een andere beleving krijgt.
Ja, mooi. Ja, jij hoort natuurlijk altijd meer. En misschien iets wat jij achter je bureautje zit uit te vogelen, kun je 5 minuten oplossen door op de vloer te zijn.
Ja. Hey, en je derde pijler was legal tech en zo. Nou, legal tech hebben we het al een beetje kort over gehad. Ik ben natuurlijk wel geïntegreerd door het woordje en zo. Of woorden zijn dat natuurlijk, zijn er twee. Waar staat en zo voor?
Nou ja, ik doe dat expres. Kijk, het blijft natuurlijk, wat mij betreft, een beetje een vage term. Maar wel iets, het besef, denk ik, in legal, dat we daar allemaal iets mee willen en moeten misschien ook wel. Dus ik zou zeggen, maak het niet te abstract. Onderzoek wat het is en wat het voor jou kan zijn en kan betekenen. En just do it. Dus leer je ertoe te verhouden. Het gaat sowieso gebeuren dat legal geautomatiseerd wordt, denk ik. Dus daar moet je iets mee als jurist.
En wat is dan, want ik moet zeggen, ik vind legal tech ook nog echt een lastig onderwerp. Dat komt ook wel een beetje door mijn eigen angst voor of door mijn eigen onkunde, onwetendheid op het gebied van echt technisch. Hè? Dus ik hoor niet bij de early adapters doorgaan. maar hoe kun je dat handen en voeten geven? Dus als ik nou hier dit zit te luisteren en denk, nou ja, oké, laat ik eens een keertje voorzichtig. Wat zeggen jou, wat hebben de mensen die jouw gast waren, hoe hebben die dat aangepakt?
Nou ja, die zijn dus ook, die zitten in deze fase. Want het blijft een beetje vaag. Iedereen denkt, ik moet een systeem uitzoeken en dan krijg ik allemaal voorstellen. En het duurt een half jaar, dus dat is heel groot. Ja. En de reflex kan dan wel zijn, ook in de drukte van alle dag, om het er dan helemaal bij te laten zitten. Ja. Mijn idee, maar dat is misschien ook meer tip als vanuit een ondernemer, begin gewoon. Zet die eerste stap. Laat je een tool uitleggen en misschien helpt het je, zoals we nu met mail werken. Ik bedoel, het is ook al heel ouderwet, maar dat je dat kan inrichten, kan automatiseren. Zet die eerste stap. En hoe klein die ook is. Of besteed een dagdeel per week aan dit onderwerp. En laat je elke keer, bij wijze van spreken, door een IT'er uit je bedrijf aan de hand meenemen. Ja. Maar ga wel beginnen en leer je er toe te verhouden. En ja, denk ook, we zitten natuurlijk in learning, continuous learning. Ik denk ook dat je dat als jurist in deze tijd moet blijven doen, want dan blijf je gewoon achter. Dus probeer het te omarmen, ook als legal.
Ja. En ik zit nog even, daar zijn we eigenlijk een beetje aan voorbij gegaan, maar ik vond het wel een hele intrigerende. Zorg wil, zorgplicht. Zorgplicht, dat is dat. Ik kom uit de financiële sector, dat is een containerbegrip. Hè? Dus als je het niet meer wist, dan riep je iets van, ja, dan moeten we ook naar onze zorgplicht kijken. Wat is het verschil tussen zorgplicht en zorgwil? Is dat een ontwikkeling van het een naar het ander? Of?
Nou ja, we hadden laatst daar ook een blog aan besteed. En toen werden ook wat voorbeelden gegeven van, wil je het goed doen of wil je gewoon je vasthouden aan de wet en zeggen, het hoeft niet. Dus het gaat meer om de intentie.
Ja, okay.
Net wat jij zei, niet ontvankelijk verklaren na 3 dagen. Wil je dat echt of kun je toch iemand, ik bedoel, het leidt uiteindelijk nergens toe. Ja, dat de wet is nageleefd, maar niemand komt er verder mee.
Nee.
Dus misschien ook kijken naar de intentie achter een artikel of achter het onderwerp waar je mee bezig bent.
Nou ja, het lijkt op dat zorgplicht is wat voortkomt uit de wet. Waar je minimaal aan moet voldoen. En zorgwil is meer, denk ik, een intrinsiek gedreven iets dan. Waar je uiteindelijk, oké, wat is onze purpose en hoe willen we 's ochtends opstaan en willen we iets goeds doen?
Ja, leuk dat je dat woord purpose nog noemt. Dat klopt. Het is toch weer dat menselijke. Dat is natuurlijk ook nu helemaal impact organisaties, purpose, iets toevoegen aan de wereld. Nou ja, wat wil je dan als jurist? Dat is best lastig, hè? Want we hebben er ook wel een house talk over gezorgd, impact in legal. En toen vroeg me ook af, wat ga gaan we daar dan bespreken. Waar gaat het over? Maar daar gaat het over. Dat je vanuit je, het vak wat je uitvoert, zelf kijkt wat jij goed kunt doen. En dat hoeft niet soft te zijn, maar ja, wel gewoon wat positievere keuzes maken.
Ja.
Ja. En wat, want dat in de grip dan wel, hè? Dus ik sta achter die beweging hoor. Maar even, dan denk ik even, even een klassieke MT-lid voor wie jij, met wie jij samenwerkt. Die zegt, joh, dat interesseert me niet zo heel veel. Ik moet gewoon van jou even weten, mag het wel of mag het niet? En al het andere, daar ga ik over.
Oh ja,
interessant. Hoe ga je daar dan mee om?
Ja, ja, mooi. Ja, ik zal gewoon het antwoord geven. Waarschijnlijk het mag niet. Nee, een grapje. Maar. En dan toch wel. Kijk, dat is natuurlijk lastig aan legal. Dat bedoelde ik net ook met wees creatief. Ga je rol vormgeven en zorg dat je aan tafel komt als legal. Legal is hartstikke belangrijk. En het wordt toch altijd een beetje in tweede vak gezet.
Ja.
Dus dan zou ik daar werk van gaan maken. Van hier is je antwoord. Maar ik wil wel met jou hier vaker over hebben. Of ik wil ook aan tafel. Dus. Ja, zet die stap naar voren. Je hebt een hartstikke belangrijke functie.
Beweegt zich dan ook een beetje richting ethics? Of dus integriteit, dus reputatiemanagement. Zijn dat dingen die er dan wat meer bij komen kijken? Dat je dat mee moet nemen?
Ik weet niet alles, maar ik denk wel, dat is natuurlijk allemaal dezelfde kapstok, dat je het gewoon goed en beter wil doen. En natuurlijk, dat moet ethisch zijn. Een jurist moet sowieso integer zijn. Dus ja, dat hoort er allemaal bij. Maar wel dat je dan nu dan wat menselijker bent en probeert het begrijpelijk te maken en inzichtelijk.
Ja. Mooi hoor. Heb je nog een tip voor de luisteraars? Als je die menselijke maat hebt, denk ik dat wel een mooie draad is. Zijn er hele dingen die je gelezen hebt of die je afgelopen tijd hebt meegemaakt waarvan ik kan zeggen, nou weet je, dit zou ik mensen aanraden als je hier echt wat mee aan de slag wil. Een beetje richtinggevend.
Ja, de Business for Good is een hele mooie beweging. Daar kun je wat meer over gaan lezen. Er zijn ook al best wel wat corporates in Nederland die daar serieus mee aan de slag zijn. En als je zelf in je dagelijkse werk bezig bent, ja, misschien zit je in een dossier en ben je al een jaar mee bezig. Doe een keer iets anders. Dus misschien zeg dan, ik ga een keer afspreken met die tegenpartij of met die klant. Dus probeer het menselijk te maken. Pak die telefoon, spreek af en kijk elkaar in de ogen. Dus dat zou mijn tip zijn.
Dankjewel. Misschien even afrondend. De House Talks, die richt zich met name op Head of Legal, General Counsel. Hè? Maar er komt ook heel veel inzichten uit voort. Hoe kan de bedrijfsjurist die hiernaar luistert toch gebruik maken als die niet zeg maar, aan tafel zou kunnen komen, omdat die niet die rol heeft? Hoe kan die wel gebruik maken van de kennis die hieruit voortvloeit?
Ja, leuk. Goede vraag ook. Wij proberen dat wel te doen door na een House Talk ook de inzichten, de takeaways op LinkedIn te zetten.
Ja.
Dat zijn dan 10 onderwerpen die aan de orde zijn geweest. En als je nou echt heel erg geïnteresseerd bent, je mag me altijd een mailtje sturen.
Okay.
En dan kan ik erbij praten.
Dus sowieso even linken met Maaike Moet. Ja, en dan tuurlijk. Krijg je vanzelf, kom je dan in de
welkom.
In de vlam. Oké, dankjewel Maaike.
Dankjewel.